Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Ik loop dus mijn flat uit en ik sta voor een zwaaiende ambulance. Er zijn dus twee ambulancewerkers die elkaar van top tot teen zitten te bekleden met materiaal om hun, ja, om hun te beschermen. Dat ziet er wel, wel vrij heftig uit.
In het nieuwe epicentrum van de coronapandemie, waar de crisis het machtigste land ter wereld het hardst lijkt te raken. Dat kan gevolgen hebben voor de hele wereld, maar nu vooral heel lokaal in de getroffen stad. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde in de straten van New York. Met onze ogen en oren daar, correspondent David Hammelburg. En ons vaste duo. Lang voordat het mode werd om virusdeskundigen te wantrouwen, hadden mensen al hun bedenkingen bij Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Dag heren. Wij wandelen mee op het hoofd van David Hammelburg door zijn buurt op Manhattan. En David, we hoorden je net al over een ziekenwagen die daar in de straat staat.
Het staat, voor mijn eigen deur staat een ambulance met sirenes aan. Gelukkig weliswaar geen geluid. Wat je dus op straat ziet en hoort, is vooral heel veel ambulances. New York stikt van de ziekenhuizen, dus dat gaat constant door de hele stad heen. Dat hoor je dus echt dag en nacht. Je hoort eigenlijk alleen maar sirenes. En op straat zelf is het, ja, net zoals in Nederland, muis en muis stil. Dus als jullie willen kan ik even wachten tot kijken wat ik zie. Anders loop ik even de hoek om naar Broadway, waar het normaal gesproken rond deze tijd ontzettend druk is. De middagspits, maar waar nu dus eigenlijk geen hond op straat loopt. Nou ja, honden dan wel. Af en toe zie je kinderwagen. Essentiële mensen zie je overal. En wat ik steeds zeg is dat ik al in geen 3 weken iemand met een stropdas heb gezien. Dus mijn gevoel zegt dat de mensen die op straat lopen, daar heb je alle begrip voor.
Arend-Jan, jij kijkt natuurlijk vaak naar de Verenigde Staten om te zien wat Trump nou weer voor strapatsen uithaalt of hoe dat geopolitiek allemaal speelt. Kijk je ook nu naar die coronacrisis in New York?
Ja, zeker, want er gebeuren ongelooflijke dingen. Hè? Alleen al bijvoorbeeld dat je dan vanmorgen leest dat in New York een massagraf wordt gegraven, omdat er zoveel mensen sterven. Daar schrik je natuurlijk enorm van. En het tweede waar ik graag met David over zou willen praten is dat dus Trump probeert dus die persconferenties die er zijn, probeert hij een beetje te monopoliseren. Want hij denkt van nou, dat is mooi, dan heb ik een groot publiek. En die arme Biden, die zit natuurlijk gewoon thuis. Dus zelfs van zo'n crisis probeert hij dan dus weer een theater te maken, waardoor hij foto's kan mobiliseren. Hoe zie je dat, David?
In allebei de gevallen heb je volkomen gelijk. Ik begin even met de lijken, want het is het lugubere deel van het verhaal. De lijken die worden geteld komt uit de ziekenhuizen. Dus iemand overlijdt in een ziekenhuis, dan gaat daar een bodybag naar een andere afdeling in het ziekenhuis. Op die manier is het vrij makkelijk te tellen. Maar er gaan in New York, ik geloof als ik het goed kan begrijpen, iets van tussen de 75 en 100 mensen per dag dood thuis. Die mensen worden dus vaak opgehaald en in een plek neergelegd in ijskastachtige tractor trailer. Ja. En die worden dus volgens mij nog niet eens geteld, want er is nergens ook niemand die daar een telling over kan doen. Er is een hele outfit uit Buffalo naar New York gekomen die alleen maar met dit soort zaken te maken heeft. En als je dus naar de statistieken kijkt, Cuomo zei vandaag, onze gouverneur in de staat New York, zei vandaag het gaat eigenlijk hartstikke goed, want die bell curve, die is nu volgens mij op zijn plateau. Dus dat gaat de goede kant uit. Maar hallo, er waren gisteren 777 doden gevallen alleen in de stad New York. En dat was al een verbetering met de dag daarvoor, want dat waren 799. Dus de statistieken is echt, dat is onbeschrijfbaar. En wat doe je met al die stoffelijke overschotten? Je moet ze ergens bergen. En er is dus een plek bij de Bronx, dat heet Hart Island, ook Potter's Field genoemd. En dat is waar, is een massagraf, al sinds de Amerikaanse burgeroorlog. En daar worden dus de John Doe's begraven. De mensen die dus geen identiteit hebben, daklozen, mensen waarvan families ze niet kan ophalen omdat ze het geld niet hebben voor een juiste begrafenis. Dus dat, ja, ja, dat zie je dus nu allemaal gebeuren, want die mensen moeten ergens naartoe.
Maar David, dus de staat New York, begrijp ik, is inmiddels erger getroffen dan die gebieden in Spanje en het noorden van Italië. Is er ook een idee waarom? Hebben ze daar ook carnaval gevierd? Is dat beleid? Is dat toeval? Is daar een idee van?
Ja, het is een uitstekende vraag, want als je de stad New York vergelijkt met bijvoorbeeld de stad San Francisco, er zijn in de stad New York al meer dan 7000 doden en in de stad San Francisco 150. Nou, hoe leg je dat uit? Natuurlijk is de stad New York dichtstbij dichtstbebouwde stad in Amerika. Iedereen woont op een kluitje en op elkaar. En mag je melden dat 8,5 miljoen mensen op een mierenhoop, terwijl er niets te doen is, geen pretje is. Maar deze welbekende gouverneur Cuomo, die ook president Cuomo wordt genoemd in de volksmond, en onze burgemeester Bill de Blasio hebben naar de mening van velen alles veel te laat op slot gedaan. De burgemeester van San Francisco was 10 dagen eerder. Dus dat kan geen toeval zijn dat daar dus duizenden minder doden zijn gevallen. Natuurlijk reist heel de wereld via New York of vanuit de hele wereld naar New York of via New York naar de rest van Amerika. Dat is ook geen toeval, maar de burgemeester van San Francisco heeft dus duidelijk iets goeds gedaan, terwijl wij hier naar mijn eigen gevoel een beetje niet precies wisten in welke richting we moeten. Dat heeft ook een reden. Als je alle scholen dicht doet bijvoorbeeld, dat is 1,1 miljoen scholieren. Die scholen functioneren meer dan alleen een school. Want dat is ook een soort opvangcentrum voor de kinderen. Er wordt voedsel gegeven voor die mensen die dat niet kunnen betalen. Er komt dus meer bij kijken dan alleen maar een opleiding en naar school gaan. Dat heeft ook te maken met jongeren die van straat moeten. Dus de burgemeester hier was echt de absolute laatste die dat deed. Maar je merkt aan alle statistieken, hoe eerder je dicht bent gegaan, achter slot de grendel, hoe meer kans je hebt om het te overleven. Kijk, in New Orleans was Mardi Gras begin maart. En dat is na New York en New Jersey volgens mij de derde van de meest getroffen slachtoffers. Omdat er 1,5 miljoen mensen aan een feestje aan het bouwen waren met elkaar. Dus dat is allemaal geen toeval.
Maar laten we die vraag over de politiek stellen. Want dat vind ik ook nog heel erg interessant. Hè? Trump die probeert dus gewoon die medische bijeenkomsten, die persconferenties, gewoon te domineren. Omdat hij gewoon die verkiezingen aan het winnen is. Dat is wat er aan de hand is.
De dag gaat zo. Ergens tussen 11:30 en 12:00 spreekt gouverneur Cuomo in New York. Zelfs Fox zendt dat uit, omdat dat buitengewoon nuttig is. En die man is steengoed. Dat wil zeggen dat hij helemaal beschrijft wat er in New York gebeurt. Of gebeurd is die afgelopen 24 uur en wat er nog moet gebeuren. Ik onderbreek even. Ik zie iemand die nu op een brancard naar buiten wordt gebracht. Dat ziet eruit als een beetje oudere dame. En die zit rechtop gelukkig. Dus er is hier eigenlijk niet veel aan de hand. Dus ik loop gelukkig weer even door. Wij gaan door. Ja, de politiek. Dus die Cuomo geeft een dagelijkse persconferentie. Daarin legt hij doodleuk uit wat er allemaal gebeurt. Ik ga even schuiling zoeken, want het is wel heel hard nu.
Zijn wat weer bij jou daar, hè?
Ja, er staat een windkracht waar je u tegen zegt. Maar even geduld, 1 seconde. Ik hol even de straat op.
Wat wel heel erg interessant is, is dat je dus ook aan republikeinse kant gemor ziet. Hè? Senator Lindsey Graham die heeft gezegd, ja, kunnen we hier gewoon niet even mee ophouden? Kan die president zich niet even gaan concentreren op bijvoorbeeld wat er moet gebeuren als deze viruscrisis over is en wat we dan vervolgens moeten gaan doen met de economie? Dat is waarschijnlijk veel beter om dit te doen. Want Graham, die maakt zich, en het is toch niet een onbelangrijke figuur ook in de richting van Trump, die maakt zich grote zorgen dat dit eigenlijk alleen maar ten bate is van Biden. En die zegt van dit is gewoon niet goed. Hij is een soort omgekeerde campagne aan het voeren om zichzelf niet herkozen te laten worden. Wat vind jij ervan, David?
Onze goede senator uit de staat South Carolina, dat is niet de eerste keer dat hij tegenspartelt als hij vindt dat Trump iets niet goed doet. Maar je moet het je zo voorstellen, omdat Trump is wie hij is. En als voorbeeld heeft hij dus steeds over die anti-malaria-pil.
Ja.
Het blijkt dus dat zijn familie aandelen heeft in die anti-malaria-pil. Ja? Maar heel rechts Amerika, als je dus naar de Sean Hannity's kijkt en de Laura Ingraham's op de kabeltelevisie, zitten zij, ik geloof, 3/4 van hun eigen programma die anti-malaria-pil te pushen. Dus zolang het publiek maar wordt volmaakt met wat Trump allemaal uitspettert, gaat het onder zijn eigen hang natuurlijk goed. Waar de Republikeinen zich zorgen over maakt, is dat hij natuurlijk geen één extra stem hiermee wint. Hij praat uitsluitend, en dat doet hij altijd vanaf dag 1... voor, met en tegen zijn eigen aanhang, en de rest zal hem een worst wezen. Tijdens een epidemie, tijdens een oorlog, tijdens een ramp, kijkt elke Amerikaan naar hun leider voor leiderschap. Want dat is iets wat Amerikanen gewend zijn. Zij zijn een knuffelaar gewend. Iemand die het land kan omhelzen. En Graham ziet dat ook. En ja, er is geen empathie, er is geen sympathie, er komt helemaal niets uit die kerel. En daar schrikt hij ook van. Maar het maakt niet uit, want Trump is zoals hij is.
Kijk, hoe verklaar jij dat dat zijn aanhang nog steeds zijn aanhang is? Ik kan me voorstellen dat men redeneert van, hoor eens even, die Trump die kan ook niks aan die virus doen. Allemaal geïmporteerd uit het buitenland, dus dat is hem niet aan te rekenen. Maar op een gegeven moment zou je toch moeten gaan zien dat Amerika disproportioneel getroffen wordt door deze crisis. Wordt het nou helemaal niet gezien door de mensen die op hem stemmen?
Het is een uitstekende vraag en het is een beetje de kern waarom de aanhang bij Trump blijft. Ja. Reden nummer 1, je wil nooit toegeven dat je een fout hebt gemaakt als kiezer. Dus je gaat net zo lang door totdat het niet meer kan. Dat is gewoon psychologisch iets wat bestudeerd is.
Dat begrijp ik.
En je mag eigenlijk nooit aanvaarden dat je een fout hebt gemaakt. Ten tweede doet Trump wat heel rechts Amerika wil. Of het nou over immigratie gaat. Het onderwerp maakt niet zoveel uit. Maar hij doet dus al het vieze werk wat de rest van de Republikeinen maar niet voor elkaar kunnen krijgen. Dus dat is geen onbelangrijk aspect van het idee waarom je Trump maar moet blijven steunen. Derde reden is omdat de media, die vuile linkse media, vanaf dag 1 al bezig is om Trump een kopje kleiner te maken. En dat is waar. New York Times en de Washington Post hadden vanaf het eerste moment, ik geloof 100 man per stuk om alles uit te zoeken, om te kijken of er niet een of andere schandaal kon worden ontplooid om hem af te laten zetten. Dat is gewoon waar.
Ik begrijp het allemaal, maar mijn vraag is, wat mankeert die kiezers? Zien die dit niet? Wat zijn dat voor mensen?
De kiezers geloven heilig in misschien niet zozeer wat Trump zegt, maar dat dus extra dubbel bovenop 's avonds wordt herhaald op Fox News door Hannity en Ingraham. Je kan zeggen Trump is gevaarlijk of wat belemmert zijn aanhang. Maar als je dus de televisie aanzet 's avonds, heeft Hannity 3 miljoen kijkers. En Laura Ingraham daarna nog eens een keer 2 miljoen kijkers. 5 miljoen kijkers, ja. Dat is dus de invloed van...
Ja, er zijn volgens mij 350 miljoen Amerikanen. Dus dat niet
veel. Maar als je dus kijkt wat zij allemaal roepen en hoe mensen dat klakkeloos overnemen in de rechtse media. Zij verkopen het en het wordt goed verkocht, want iedereen gelooft in wat ze zeggen. Dus dit hele debat nu over die anti-malaria-pil en hoe hoe de linkse media en die obscure linkse wetenschappers het allemaal niet begrijpen. En dat het allemaal een complot is tegen onze goede heer Donald Trump. Dat heeft daar heel veel mee te maken.
Nou ja, wat ik heb gezien, ook een fantastisch commentaar op Fox News van inderdaad die David Hansen, die fake David Hansen. Die zegt, Amerika die leidt op dit ogenblik het mondiale gevecht in de bestrijding van de corona. En de hele wereld kijkt nu naar Amerika, hoe je hier bovenop moet te komen. Is natuurlijk allemaal leuk ook in het kwadraat. Maar ja, het wordt wel gezegd. Het is gewoon, als je het stuk ook leest, dat is gewoon de ene leugen naar de andere. Ja. Maar ja, kennelijk is dus Amerika een land wat nogal bevolkt is door complotdenkers. En mensen die dus echt absoluut niet bereid zijn om naar de feiten te kijken.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en we zijn te gast bij correspondent David Hammelburg op straat in New York.
Ja, ik sta nu op Broadway in de Upper West Side. Ik sta naast of voor de deur van de beroemde Zeebars. Zeebars is iemand in New York is geweest, die weet wel wat Zeebars is. Dat is een deli. Die is nog open. En ik zie daar dus mensen in de rij staan. Als ik tel, nou, dan kom ik op. Ik denk zo'n 30 mensen buiten. Daarvan dragen, ik denk, 28 mensen een masker. Het staat keurig aangekruist op het trottoir waar men moet staan in de rij. Excuse me, how long have you been standing in line to get to this point?
Maybe about 10 minutes.
10 minutes? Thanks. Is it worth it?
Yeah.
Okay.
De delis zijn dus nog open. Dat is belangrijk. Ja. Een beetje zoals de supermarkt hier misschien. Net zo belangrijk, de broodjeszaken.
Ja. Essentieel.
We hebben natuurlijk over het gezondheidsaspect gehad. Maar deze week las ik, geloof, in totaal 17 miljoen Amerikanen die een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd. Hoe hard komt het economisch aan voor zo'n stad?
Ja, dat moet je nagaan. Heel Nederland is nu werkloos. Dat is het equivalent van wat hier gebeurt. Ja. In de staat New York zijn alleen al 1000 extra mensen aangenomen om het papierwerk aan te kunnen gaan. Om je een idee te geven. Als je dus kijkt naar wat er open is, dan is dat niet veel. Kledingzaken, alles wat op, ja, een beetje de retail wat op straat leeft, dat is gewoon achter slot en grendel. En je weet dus ook niet meer of die winkels ooit terugkomen.
Maar hoe moeten we dit allemaal interpreteren? Het is natuurlijk ook een programma wat zich een beetje bezighoudt met Amerika en de wereld. Maar dit belooft niet veel goed. Want als je dus gewoon ziet hoe groot die klap is op dit ogenblik met betrekking, nou, wat je zelf al hebt gezegd, werkloosheid, 16 miljoen er in één klap bij. Dan betekent dus gewoon dat Amerika echt op zijn gat ligt. En dat een vertraging gaat opleveren in de groei, die vermoedelijk eigenlijk groter is dan die van China, als ik jou zo goed
Dat klopt. De verwachting is ook dat wij gewoon rechtstreeks in een depressie terechtkomen. De vraag is niet of dat gebeurt, maar de vraag is hoe lang. Als je met financiële experts praat, wat ik een paar keer heb gedaan in de afgelopen weken, met precies dezezelfde vraag, dan is er tot mijn grote verbazing een aantal mensen die zeggen, het is allemaal niet zo slecht als je denkt. De economie ging redelijk goed. We hebben natuurlijk nu een ontzettende klap gekregen. Je moet niet verwachten dat zodra die belcurve omlaag gaat en de wereld gaat weer open, dat alles in één keer weer recht wordt gezet. Maar als je nu geld hebt, investeren, want over een jaar is het weer goed. Dus je moet wel het geduld hebben om dat jaar door te komen. Maar in het algemeen gaat het wel weer goed om. Op de experts die dus een mening hebben over hoe snel deze belcurve naar beneden gaat en hoe snel Amerika weer open kan gaan. Kijk, als Amerika open gaat in, nou ja, pakweg over een maand, dan is het nog te doen. Als het pas in september open gaat, dan hebben we echt een probleem. Dan ziet iedereen een beetje in hetzelfde putje. Dus dat, ja, het is gebaseerd op wanneer men denkt Amerika weer open gaat. Ja. Maar ik zal je even een paar andere dingen vertellen. Er was net een enquête met die vraag voor sportliefhebbers. En de vraag was, oké, de sportvelden gaan we open. U mag nu naar het stadion. Gaat u? En het antwoord is 72% zeiden nee, niet totdat er een vaccinatie is voor de coronavirus. Dus dat zegt op zich al wat. Ja, Delta Airlines en United and American, de grootste drie Amerikaanse maatschappijen, hebben al hun elite members een jaartje opgeschoven. Dus hun elite status telt nu tot en met begin 2022. Dat doen ze niet als ze denken dat in het najaar iedereen weer gaat vliegen, zoals nog in januari. Daar zijn dus mensen die denken, hey, wij hebben een jaar extra de tijd nodig. Maar goed, het heeft dus te maken met twee dingen. Men denkt dat er een vaccinatie komt tussen nu en een jaar. En men denkt dat het in het najaar weer een beetje normaal gaat lopen. Dus Wall Street zegt, daar geloven we in. Sterker, we hebben eigenlijk geen keus. Want moet je nagaan, als Amerika de rest van het jaar dicht is, dan gaan de poppetjes echt dansen.
Ja, dus, die beurs gaat helemaal niet slecht. Dat is het vreemde.
Nee, ik snap het
echt niet hoor. Ik bedoel, je ziet het ook aan de AIX, maar je ziet het ook op Wall Street. Die beurzen die gaan eigenlijk boven verwachting goed. Ik bedoel, dat is inmiddels niet eens meer 20% af. Die verliezen zijn natuurlijk fors. Maar ik had gedacht dat het nog een stuk verder naar beneden zou gaan.
Voor de radio moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @BNRdeWereld. Harry Canary zegt, uit onderzoek blijkt dat je buiten op straat ook verrassend gemakkelijk besmet kunt raken. Dus pas op, David. Hoe ga je in New York corona uitbannen met zo'n grote aantal daklozen?
Dat is een hele goede vraag. Er zijn studies dat je dus aan die anderhalve meter... Sorry, ik loop even uit de wind hoor. Dat is een goede oefening voor mij. Ik hol steeds de straat over. Er zijn, ik geloof maar, een capaciteit van 18% van hotelkamers in gebruik in de stad New York op dit moment. Dus heel veel hotels hebben hun hotels beschikbaar gemaakt voor verpleegsters die dus niet naar huis hoeven, of vrijwilligers uit andere staten, maar ook voor daklozen. Dus heel veel daklozen komen terecht in een hotelkamer, want het is natuurlijk niet te doen om sociaal afstand te kunnen nemen in zo'n dakloze opvangcentrum. Daar is slapen mensen vaak bijna op elkaar gestapeld. Dus ze doen nu echt hun best om dat gespreid te houden. En mensen uit elkaar te houden. Dus die hotels die kwamen als geroepen.
John Bylos die zegt... New York, niet zomaar een stad, maar de wereldhoofdstad van de 20e eeuw. Stralend baken van Amerika, westerse waarden, macht en successen. 9-11, Trump en nu dit. Wat doet dit met Amerika en New York en ons zelfbeeld? En wil New York even doortastend de westerse neergang en desintegratie symboliseren?
New York is natuurlijk voor velen de hoofdstad van de wereld. Dat is ook zo. Wat je nu meemaakt, dat neemt inderdaad veel weg van wat er op 9-11 en na afloop is gebeurd. 9-11 was natuurlijk een incident waar wij maanden later door geteisterd waren. Deze virus kent geen vijand. Je ziet hem niet, je merkt hem niet, je hoort hem niet. Dus dat is natuurlijk wel wat anders. De stad New York ligt plat. Omdat New Yorkers in het algemeen optimisten zijn, zoals de meeste Amerikanen trouwens, zeggen ze in koor, wij overleven dit wel. Je moet ons over een jaartje nog eens zien hoe het dan is. Dan zie je niet, geloof je niet wat je meemaakt. Dus het is een engelmoesje van optimisme en de realiteit dat men denkt dat het New York over anderhalve maand of over twee maanden gewoon weer open kan.
Ja, en Rob, voor het zelfbeeld van het Westen, hoe slecht is het dat na Europa ook Amerika hier zo nat gaat?
Nou, ik denk dat het buitengewoon ernstig is dat Amerika nog natter gaat dan Europa. Daar lijkt het althans op. Hè? Ik bedoel, we zijn er nog niet doorheen, maar dat zou maar zo kunnen gebeuren. Ja, dan moet je met angst en beven vaststellen wat er gaat gebeuren met de westerse wereld. En dan krijg je een versnelling van wat we al hebben gezien tijdens de financiële crisis van 10 jaar geleden. Verzwakking van het Westen, opkomst van China, grotere assertiviteit van Rusland. Ja, en daar hebben we wel mee te dealen.
En een noodzaak voor meer Europese samenwerking.
Absoluut, Arik-Jan. En dan moet je dus niet die akkefietjes hebben van de afgelopen dagen waar Nederland zich zo pokhouder heeft opgesteld. eigenlijk ook zo onbehoorlijk heeft opgesteld. binnen de Europese Unie. Want dat gaat dus gewoon niet werken op deze manier.
Erik van Gerven zegt, ik denk dat president Trump electoraal profiteert van de coronacrisis, omdat hij kan laten zien dat hij stevige financiële maatregelen neemt. Biden is onzichtbaar en geen begenadigd spreker. Zal dat hem opbreken in de strijd om het Witte Huis?
Dat is een goede vraag, want het antwoord is, we weten het nog niet. Natuurlijk is het allemaal afhankelijk van hoe lang de economie plat blijft. En wanneer dat een beetje opklautert. Trump besteedt zijn hele campagne aan hoe goed de economie ging. En wil dus bewijzen dat hij het ook weer kan redden. Met het opzetten over een maandje of twee als het land weer open gaat. Biden is inderdaad onzichtbaar, maar dat is ook niet zo vreemd, want hij kan niks. Hij zit opgesloten in zijn eigen kelder, ik geloof in Philadelphia. En daar geeft hij af en toe een podcast en een interview en is hij af en toe te gast bij een nieuwsrubriek. Maar wat kan hij verder? Hij kan niet zijn mouwen oprollen en op straat gaan. Hij kan zich ook dus niet profileren zoals Andrew Cuomo dat doet in de staat New York, die dagelijks een persconferentie geeft en niet van de televisie te slaan is. Veel mensen roepen dus ook, waarom hebben wij niet Cuomo als onze democratische leider? En dat is een goede vraag, maar ja, daar zijn we allemaal een beetje te laat mee. Dus veel mensen smeken nu aan Biden of hij alsjeblieft Cuomo zijn vicepresidentskandidaat zal maken. Goed, maar dat Cuomo zichzelf, daar begin ik niet aan. Biden is een prima kerel. Bovendien had Biden gezegd dat hij een vrouwelijke vicepresidentskandidaat zou kiezen. Dus ik denk dat als Cuomo de ambities heeft om president te worden, dat hij nog even moet wachten.
Ja. Vraag van Joost. Zou nu het coronavirus blootlegt dat de VS geen goed zorgsysteem hebben, daar wat aan worden gedaan?
Ja, dat willen de Democraten wel. Dit is natuurlijk ook een van de kernzaken van, nou ja, eigenlijk ook van Clinton. Die dat wilde met Hillary. Dit heeft ook zeer nadrukkelijk gespeeld in de hele strijd, waar uiteindelijk dan Biden uit eerste, maar Sanders heeft het ook gebeld. Hè. Ja, dat is op een of andere manier. David moet maar zeggen waarom toch die Amerikanen nooit aan een goed zorgstelsel willen. Waarom willen ze dat niet?
Ik zal je vertellen, dit is voor deze crisis was dit het allerbelangrijkste campagneonderwerp. Ja. Vooral voor Biden. Nou, is hij vrij gematigd in wat er allemaal moet gebeuren. Dus geen universal healthcare, dus gezondheidszorg voor iedereen zoals wij dat in Europa gewend zijn. Zelfs geen Canadese model. Maar wel iets waar iedereen dus het recht op heeft om voor een redelijk bedrag gezondheidszorg kan permitteren. Er zijn nog altijd 30 miljoen Amerikanen die onverzekerd zijn. Dus ook met Obamacare, waar de Republikeinen steen en been zich hebben tegen verzet en nog steeds, zijn er nog altijd mensen die dus die niet verzekerd zijn. En als je naar zo'n crisis kijkt, zie je meteen wie er wel aan te pas komt en wie er niet aan te pas komt. En als de Democraten dit slim spelen, geven zij dit als voorbeeld waarom daar drastisch en onmiddellijk iets aan moet veranderen. Ja. En als ze slim zijn, is dit en blijft dit hun allerbelangrijkste campagnepunt. En dan kom jij terug met de vraag, en hoe zit het dan met de Republikeinen en hun aanhang? Dan is het antwoord, het is nog maar de vraag of zij in dat geval ook nog tegen hun eigen belang zullen stemmen.
Harold Perno vraagt, zal de America First handelspolitiek van koers veranderen door de gevolgen van corona in de VS? Piet Hoekstra spreekt al over onze Europese vrienden. Ja. En in welke mate zal de coronacrisis gevolgen hebben voor de economische en tanende militaire macht van de VS in de wereld?
Het antwoord is voor mij heel simpel. Dat hangt vanaf wie de president is in november. Als Biden het wordt, dan komt er een drastische verandering.
Ja, tenminste, dat weet ik niet.
Hij zal
dat
er alles voor doen om zoveel mogelijk te veranderen. Ik denk dat Trump niet al te veel zal veranderen.
Dat hoeft niet. Als je gewoon kijkt wat er de afgelopen maanden is gebeurd. De toon die Trump heeft aangeslagen, onder andere in Davos. Als je kijkt wat er gebeurd is in München. Er werd ook door een aantal Amerikaanse ministers een andere toon aangeslagen. Ik heb het zelf meegemaakt met een aantal andere onderministers die voor de eerste keer sinds lange tijd weer in Europa aanwezig waren en allemaal de goede dingen zeiden over Europa. Ik denk dat er op dit ogenblik wel degelijk ook in de kringen van Trump het besef begint te doorbreken toon staan dat wanneer Amerika zo doorgaat, zich inderdaad verzwakt continu, dat ze bondgenoten nodig hebben. Het zou me niet verbazen als het die kant op gaat. En Trump die moet dan in de tweede termijn wel helemaal compleet geschift zijn om daar niet gebruik van te maken. En om zelf dus niet nog verder weg te glijden.
Nee, dat kan, maar ik zou geen metamorphoses verwachten hier. Ik denk dat het, als onze goede vriend Boris Johnson het allemaal overleeft, dat dat natuurlijk zijn grootste bondgenoot wordt. Ik denk dat, dat Nederland een kleine rol kan spelen in transatlantische relaties. Tenminste, zover dat niet met Frankrijk en Duitsland gaat gebeuren. Natuurlijk zou hij zeggen, oké, water bij de wijn, wat dichter bij elkaar. Maar verwacht niet dat hier nu een geheel nieuw Amerika uitkomt. Integendeel, Amerika zal zeggen, als, en dat is het allerbelangrijkst. Als het land in mei of juni weer open gaat en wij allemaal positieve tekenen zien dat het allemaal de goede kant uitgaat, desondanks een slechte economie, dan zal Trump onmiddellijk roepen, zie je wat ik allemaal zelf heb gedaan zonder de steun van iemand. Dat is Trump. En daarom denk ik ook, dat hangt er vanaf wie in november de president is.
Ik vind het heel moeilijk om dit in te schatten. It could go both ways. En wat ik zo lastig vind bij Trump is zo erratisch. Die man doet zulke ontzettende gekke dingen. Er is altijd twee niveaus. Hè? Er zijn mensen om hem heen die dat op proberen bij te sturen en zo. Soms lukt dat, zoals bij Fauci. Ik vind het heel moeilijk om dat te voorspellen. Ik weet het niet.
Eindigen wij met nog even een inschattingsvraag voor Arend-Jan, denk ik. Van Willem O., duidelijk een Boekestein naar de wijkluisteraar, die zegt... wat vindt u, hebben we nu de VS met de hulp van de impotus uit eigen kracht implodeerd... die derde wereldoorlog nog wel nodig?
Nou, de trend die je dus wel kan zien, althans dat geloven wij geloof ik alle drie wel in... is dat Amerika hier vermoedelijk zwakker uitkomt. En dat het een hardere klap krijgt dan China. Dat ook blijkt dat de incompetentie van Trump groter is dan zijn vrienden gedacht hebben. Dat China hier dus sterker uitkomt. En dat heel belangrijk voor Europa, dus die Atlantische steun die heel erg nodig is. Want hoe erg je ook voor Europese samenwerking bent, dat duurt nog heel lang voordat dat echt gaat werken. Dus je hebt Amerika nodig. En in een scenario dat Amerika dus veel meer wegvalt, dan is dat heel slecht nieuws voor een zwak Europa. Donald Boekenstein zal bommen.
En daarmee zeg ik, dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk, dank voor het luisteren. Speciale dank aan David Hammelburg voor de fijne wandeling. Sterkte daar en tot volgende week.
Hoorden jullie nog de duiven of niet?
Ja. Dus dit zijn de vogeltjes van Broadway.
De vogeltjes van Broadway. Ik hoor nooit vogeltjes.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.